Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen, wat is jouw favoriete soort rijst?
Mijn favoriete soort rijst? Dat hangt er een beetje vanaf waar ik het voor gebruik. Maar als ik gewoon, laat ik zeggen, wat de default is, waar ik meestal terugkom.
Ja.
Ik ben best wel heen en weer gegaan. Weet je, Surinaamse rijst, pandanrijst, gewoon al voor alle sushi rijst. Maar eigenlijk heb ik sinds anderhalf of twee jaar een goede basmati ontdekt. En uiteindelijk vind ik dat toch de lekkerste rijst. Gewoon smaakvol en toch wat losser en fluffier. En wat niet onbelangrijk is, en daar zullen we het nog wel over hebben. Het lukt me nu eindelijk om hem goed te koken. En dan is hij ook gewoon, dan is basmati heeft mijn voorkeur.
Ja, en we hebben dit ook aan onze luisteraars gevraagd. En we vertellen zo meteen wat zij vinden en welke rijst zij het lekkerst vinden. Het is voor Azië wat brood voor Europa is en mais voor Mexico. Het meest gegeten voedsel ter wereld, maar ook een van de grootste uitstoters van methaan tot wel 10%. We gaan het hebben over rijst.
We gaan onze ware kennis even bijspijkeren. Wat is rijst eigenlijk? Welke soort heb je? Natuurlijk ook, wat is de lekkerste rijst en waar let je op bij het kopen?
En we gaan het ook hebben over hoe je rijst in de keuken kan gebruiken. Hoe moet je het wassen? Hoe kook je je rijst? En natuurlijk momenten van de dag. Rijst voor ontbijt, voor de brunch en als avondeten. Met recepten natuurlijk.
En in het supplement praat ik met topkok Shilo van Koevoorde. Shilo is de nestor van de Nederlandse Fusion Keuken. Je kan hem al voorbij hebben horen komen in onze aflevering over de garnalencocktail.
Zeker.
We hebben het over liefde. Zijn ook enigszins getroubleerde relatie met rijst, die wij heel erg herkennen. Wat wel leuk is dat in zijn restaurant in Amsterdam en Dubai op dit moment rijst het ingrediënt van het jaar is. En hij heeft dus allerlei tips.
Hartstikke leuk. En met dat gesprek liet jij een mooie foto zien. Ik heb een fles gescoord.
Zeker.
En dat gaan wij drinken, toch?
Ja, ik was bij Shilo en ik zei, god, wat moeten we nou eigenlijk drinken bij zo'n aflevering? Ik zei, ja, dan moet je natuurlijk een sake drinken. En hij kwam met een Junmai Ginjo. Die mag je even proeven. Jonas schenkt hem nu in. Zoals wel vaker met. We hebben het uitgebreid over sake gehad in de Nikkei-aflevering. Maar het lijkt me leuk om daar weer eens even wat mee te doen.
Ja, en dus, het is ook. En bij ramen hebben we ook een aantal sake's proeven. Maar het blijft toch altijd wel een wereld. Waar ik nog niet heel veel van weet. Maar
nee, het is natuurlijk net als de wijnwereld. Er zit zoveel in.
Ja.
Dat het soms denk je dat je hem door hebt, maar dan nog steeds niet.
En we het hebben erover omdat het van rijst wordt gemaakt.
Ja, deze ja.
Ja, wat ik altijd moeilijk vind om sake te omschrijven, het heeft een bepaalde soort zoete toon,
mm-hmm.
Maar het is heel erg sake als je het proeft. Ik vind de woorden daarvoor vinden nog best wel moeilijk.
Ja.
Wat ik nu heel erg proef, hij is koud, wat over het algemeen goede sake drink je koud.
Ja.
Hij heeft een beetje, hij is wat lichter.
Ja.
Je proeft wel wat fruitig tonen. Ja. En hij is lekker mellow of elegant, of hoe zou je het omschrijven?
Ja, dat is, hij is heel zacht.
En wat ik er heel erg grappig aan vind, vol van umami.
Ja.
En dat zit over het algemeen in sake. Ik proef ook meteen een soort van aan de zijkant van mijn wang begint het speeksel te komen. Ja. Het is het wat voller gevoel, wat ik heel lekker vind van eten en ook van drank.
Ja, dat is natuurlijk kenmerkend dat het umami is. Hè? Dat duurt altijd een seconde of 20 of zo voordat dat echt begint. Want dan voel je dat aan de zijkant van je tong. Wat jij beschrijft inderdaad, dat is kenmerkend voor die Junmai Ginjo stijl. Junmai Ginjo, dat betekent dat die alleen is gemaakt met rijst en water. Je hebt ook processen waar ze bijvoorbeeld alcohol toevoegen of andere trucs uithalen.
Ja.
Dit is alleen rijst en water. En Ginjo wil zeggen dat hij voor 60% geslepen is. En waarom is dat slijpen zo belangrijk? Nou, we gaan het straks hebben over die rijstkorrel. Maar met het slijpen van die rijstkorrel haal je de buitenkant eraf. En daar zitten vetten en proteïne in. En die verstoren je fermentatieproces. Ja. Dus door het te slijpen zorg je eigenlijk dat je een hele clean stijl krijgt. En als ik daar een beetje over lees, doet het mij een beetje denken aan wat je ook over vodka's leest. Dat het streven gewoon is clean, cleaner, cleanst. Ja. En hoe beter die is, hoe lichter die is. En dit is dus bij uitstek een zaak om bijvoorbeeld bij sushi te drinken of andere hele lichte stijlen. Dus ik vind het lekker.
Ik vind het heel erg lekker. En wat ik nog weet van wat Otemba Sake ooit mij verteld heeft, is de manier van slijpen, dat is wat jij net uitlegt met die naam. Dat is waar je naar moet kijken als je zakjes uitkiest. Want dat naam staat voor hoe vaak die geslepen, ja, hoe ver die geslepen is. En het heeft ook invloed, ik weet even niet meer of minder dat het is, maar het maakt het brouwproces, voorspelbaarder. Dus dat meer funky-achtige sake's, dat heeft te maken met het slijpen. Dus overduidelijk nog ruimte genoeg om hier wat meer over te hebben. Maar heel lekker wijn en super tof dat we die even mochten meenemen.
Ja, is leuk, hè? Mooie fles ook trouwens. Ja, overigens, we hebben een redelijk Japanse weekje achter de rug. Wij zijn dus nu met deze zaak heen, maar vorige week zijn wij samen gaan lunchen.
Zeker.
Bij Kyo. Kyo is een izakaya op de Nieuwmarkt. Daar hadden ze een nieuw idee, namelijk een soba noodle lunch. Die waren ook aan het zoeken van, kunnen we niet overdag ook nog wat serveren? Soba noodles is natuurlijk een klassieke Japanse lunch die je ofwel warm ofwel koud eet. Ja. En wat ik daar leuk aan vond was dat je eerst eigenlijk gewoon een bergje noodles krijgt met een dipsaus erbij.
Ja, dus van boekwijd, hè?
Ja, boekwijd, ja. Precies. Ja, ja, en die zijn handgesneden en die zijn vrij veel smaak en ook behoorlijk chewy. En daarna kregen we iets waarvan wij dachten dat het een soep was. En wij zaten te vissen van, wat is het dan, miso-soep? Dat bleek alleen het kookwater te zijn met het restantje van de dip. Want we hadden een soort van dip met sojasaus gekregen. Dus dit was echt 100% no waste. Dit was een beetje, alsof je gewoon het pasta-kookwater vervolgens nog met de schillen van de uien erbij serveert
exact,
of zoiets.
Exact dat, ja. En wat ik er zo fascinerend aan vond, wij zeiden al zo van, het proeft een beetje notig. Het is niet zo zout. Het is lekker licht, maar dat was wel een beetje een soort wolkje wat je erin ziet. Ik denk, dat zou wel miso in zitten.
Nee.
En die dipsaus waar je het over had, dat die kennen misschien mensen wel die tempura een keer gegeten hebben. Of agadashi tofu. Dat is een dipsaus van sojasaus, mirin en sake en een beetje dashi. Dus het is een heel bekende soort smaakmaker die je gebruikt. Daar dip je die noedels in. En dat geeft dus het zoutige. En ik vond dat top.
Ik vond het top. Ik vond het ook een hele lekker lichte lunch.
Ja.
Ik was om 4 uur wel weer toe aan een zoetje, hoor.
Aan een zakje.
Ja, het was iets.
Verder, heb je nog dingen gemaakt?
Ja, ik heb ook wel toepasselijk voor deze aflevering de Hainan Chicken Set gemaakt.
Wat is dat?
Dat is een Singaporees gerecht.
Ja?
En dat bestaat uit gepocheerde kip, borst en bouten. En de rijst, die kook je in de bouillon waarin je die kip hebt gepocheerd. Dus je pocheert zeg maar een kip met natuurlijk wat smaakmakers, gember en dat soort dingen. En vervolgens neem je die bouillon en daarmee kook je je rijst.
Heel smaakvol.
En zorg je ook dat een beetje van het vet van die kip er weer doorheen gaat. Dus die rijst die is heel vol van smaak. En vervolgens serveer je die eigenlijk heel plain met wat geblancheerde Singapore bok choy. Dat zijn die kleine groenige pak choy'tjes. Komkommer, wat koriander. En daar geef je vervolgens ketchup, mayonaise en chili garlic sauce bij.
Okay.
Dus het is heel mild van smaak. Betekent dat het gerecht zelf.
Ja.
Mijn dochter vond dat lekker, want die is niet zo heel erg van de heftige smaken. Dus die vond het lekker rijst met kip en komkommer. Ja, easy peasy.
Ja.
Maar voor de mensen die er wat meer smaak aan willen hebben, die eten dus gewoon ketchup, mayonaise en chili garlic bij. En dan krijg je het heel stevig op smaak. Dus was bij ons groot succes thuis.
Ja, moeilijk te maken of niet?
Nee, eigenlijk heel makkelijk. Je moet alleen die kip pocheren.
Ja, wat meer tijd dus.
Ja, dus dat kost even wat tijd.
Ja.
Maar daarna is het gewoon rijst koken en groente erbij en klaar. En het ziet er prachtig uit, want je presenteert het allemaal op die rijst. Dus dan heb je rijst met erop die kip en dan die bokjoytjes en komkommer en koriander en gebakken uitjes.
Een mooie schaal.
In een mooie schaal.
Wat cool.
Ja,
en die kip is dus niet helemaal niet droog, hè? Want dat is wat mensen denken. Het is juist heel. Nee. Je pocheert het. En het doel is dus juist om een beetje sappig te houden,
ja.
Toch?
Ja, en je moet dus ook, in ieder geval het recept wat ik gebruik van Serious Eats. Daarin zeggen ze ook, steek er een kernthermometer in.
Oh, ja.
Want dan weet je wanneer je bouten goed zijn, wanneer je borst goed is. Dan vis je hem eruit, dan snij je dat stuk eraf. En dan kook je daarna de rest van het karkas verder.
Ja, dus kernthermometer in kokend water.
Zo is het. Ja, is dat gek of zo? Nee.
Zo ken ik je weer.
Ja. Hey, en jij, wat heb jij staan knutselen in de keuken?
Ja, ik heb al een tijd geleden het boek Home Kazen van Overschuren gekocht.
Ja.
De man van.
Ja.
En dat is een boek dat gaat helemaal over sushi maken.
Mm-hmm.
Een prachtig mooi boek. Mooi vormgeven. En ook heel veel informatie en stappen hoe je vis moet snijden. En ik wil al heel lang een keer nigiri sushi maken.
Ja.
He, dus de
voor balletjes.
Dus niet de rondjes.
Nee.
Maar gewoon de blokjes.
Ja.
Gewoon wat je ook als emoji vooral ziet.
Mm-hmm.
Nou, ik dacht altijd, dat is te ingewikkeld.
Ja. Nee,
dat kan ik niet, dat is te moeilijk. Maar ik had op een gegeven moment gewoon wat tijd over. En ik denk, ik ga het nu gewoon een keer doen. Weet je, ik wil heel lang een keer, als er mensen komen eten, dan een soort omakase-stijl-achtig uit de tevoorschijn toveren. En dan dit is een lang project hoor.
Dat je in je nieuwe keuken staat, achter die bar. En wij daar gezellig aan de andere kant zitten en... Ja, en zo sushi voor sushi geserveerd krijgen.
Ja, dat ze dan de tafel tegenaan zetten. En dan heb ik een soort van sushi bar. En ik heb daar helemaal over nagedacht.
Ja.
Dit plan had ik helemaal af.
Ja.
Ik had het nog nooit gemaakt. Maar,
okay.
Dus nu heb ik het laatst een keer gedaan. Ik heb het boek erbij gepakt. En dat is nog echt best wel te doen.
Oké. Okay.
Ja, en want wat hij in het boek zegt is... Kijk, de kern is sushi maken voor de mensen die het wel eens of niet gedaan hebben. Het is relatief... simpel, tussen hele grote aanhalingstekens.
Ja.
Je kookt Japanse rijst, je brengt op smaak met een azijnmengsel. En daar rol je rolletjes van in norivellen. Of je probeert daar van die blokjes van te maken waar je vis overheen doet. Nou, dat is echt maar het begin. Maar in het boek zegt hij ook van maak die azijnmengsels gewoon in grote getalen.
Ja.
En zet die in je koelkast of zet die in je kast. Doe daar een velletje kombu bij.
Ja.
Dat geeft een wat diepere smaak. Dus ik heb dat toen gedaan. En ik heb dus gewoon in mijn koelkast nu een aantal potjes met sushi. Ik denk, ja, weet je, sushi azijn. Ik denk, ik kook gewoon sushi rijst, wat ik vaak doe.
Ja.
Dingen doorheen. En dan kan ik het maken.
Ja.
Dus ik heb het toen uitgeprobeerd. Het snijden van een vis is echt nog wel een ding.
Hartstikke moeilijk.
En het is echt toch wel echt de grootste rabbit hole waar ik in dreig te vallen.
Oh ja?
Ik hoor
een aflevering aankomen.
Gaan we zeker doen.
Ja,
gaan we zeker
leuk.
Doen. Want het is sowieso leuk om over sushi te hebben. Dat vinden veel mensen lekker. Maar het is vooral... wat voor rijst? Wat voor azijnmengsel? Jij vroeg mij al, wat is je verhoudingen?
Ja.
Hè? Dus de verhoudingen was 3-2-1 uit mijn hoofd. Dus 3 azijn, 2 suiker, 1 zout.
Klopt.
Best wel zoet.
Ja.
En nog wat andere dingen. Dan heb je nog een sausje wat je over de vis heen kan doen. Heb ik ook gemaakt, dat ook in mijn koelkast.
Ja.
Hoe moet je dat vormen? Je hebt een soort van ritueel van handbewegingen. En toen heb ik dat dus uit het boek gehaald. Dat ging natuurlijk helemaal mis de eerste keer. Maar het lukte wel ongeveer. Maar het is gewoon heel erg lekker.
Maar Jonas, kom terug uit het konijnenhol. We gaan door naar voren, want er begint hier een hele aflevering te ontstaan. Jij bent begonnen aan de pelgrimstocht die nigiri sushi heet.
Zeker, zeker.
Leuk.
En daar ga ik mee door. En dat resultaat gaan we inderdaad een keer in een aflevering vatten.
Goed en
een
zo.
Keer in een dinertje.
Heb je ook nog iets normaals gedaan?
Ik heb zeker iets normaals gedaan. Nee, ik heb juist, laatst had ik met mijn vrouw en we waren met z'n tweetjes. Onze zoon was ergens anders. En we hadden zin om iets lekkers te maken, maar niet heel ingewikkeld te doen.
Mm-hmm.
En we hadden nog, we waren op de markt, op de Noordermarkt op zaterdag. En daar hadden we lekkere paté gevonden. Er waren verse oesters. En toen dacht ik ga gewoon eens een keer eieren, oeuf mayonaise maken.
Ja.
Dus eieren met mayonaise. En ik dat een beetje uitzoeken. Dat is dus echt simpeler dan simpel.
Het is te simpel.
Ja. Wel lekker om jezelf je mayonaise te maken.
Zeker.
En jij hebt ooit een keer een tip gegeven om een soort verhouding, een soort standaard recept te hebben. Wat je in een potje doet, waar je staafmixer doet. We hebben dan zo'n staafmixer,
ja.
Zo'n baarmix gekregen, zo'n cordless ding. En ik denk, ik ga dat eens een keer gewoon proberen. Ik heb gezocht naar het juiste potje, ding erin,
trek
de staafmixer omhoog. Labeltje erop in de koelkast. En ik heb nu de juiste hoeveelheid gevonden die we ook een beetje kunnen opeten.
Easy peasy.
Stap 1.
Ja.
Stap 2, je eieren koken.
Ja.
En dan vind ik het lekker dat de kern nog een beetje runny is, maar niet te veel.
Ja.
Bij mij was dat, ik bewaar ze buiten de koelkast, 7 minuten in kokend water.
Okay.
En dat heb ik een beetje afgekeken van Rijssel. Die is natuurlijk bekend om zijn huzarensalade. En daar zit ook altijd een half eitje bovenop met een mayonaise saus erop. En een klein beetje gerookt paprika poeder.
Ja, weet je hoe dat heet, die mayonaise perfect eroverheen? Dat heet napperen.
Okay.
Napperen, zo'n heel dun laagje erover.
Ja, het was mij gewoon een klodder.
Oh ja? Ja.
Maar wel met een klein beetje poeder, paprika poeder. Lekker, man.
Ja?
Ja, echt. Maar dat kwam ook wel omdat ik de mayonaise al wel eventjes uit de koelkast had gehaald.
Ja.
Dat die kamertemperatuur was. De eieren waren niet koud uit de koelkast.
Nee.
En dan heb je 2-3 eitjes. Ik had wat oesters gemaakt en ik had een stukje paté gemaakt. Lekker glaasje wijn erop. Top zaterdagavond.
Ik hoor het al hartstikke goed.
Maar dus een tip. Maak je eigen mayonaise en doe het als een voorgerecht of een keer. Het is echt heel erg lekker.
Of gewoon tussendoor. Even zo'n eitje met een klodder mayo naar binnen.
Ja, en iets makkelijker dan de kiri sushi maken.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Jonas, rijst, dat zijn maar 5 letters. Maar het is een wereld op zich, volgens mij. Hoe heb je het aangepakt?
Ja, en we hadden het hier, dit wilden we al langer doen. En onze ervaring na 109 afleveringen, beginnen we het een heel klein beetje door te hebben, dat we altijd in dezelfde valkuilen trappen, namelijk een leuk onderwerp, gaan we beginnen, het is veel te veel.
Ja.
Dit wisten we hier ook wel, maar ik had met de research merkte ik, het is echt, echt enorm.
Ja.
Dus wat gaan we doen om in ieder geval een beetje begin te maken? Wat is rijst? Wat voor soorten zijn er? Ik wil het hebben over, wat voor tips heb je om het te kunnen kopen? Welke kan je kopen, waar en hoe bewaar je het? En als laatste, wat leuke andere invalshoeken om rijst te gebruiken in je keuken.
Ja. Eet jij zelf eigenlijk vaak rijst?
Wat denk je?
Na deze aflevering zeker. En voor ter voorbereiding, neem maar hiervoor.
Nou ja, pas de laatste 15 jaar.
Oké.
Okay. Ja, daarvoor had ik het nooit.
Nee?
Nee. En dat komt omdat ik wist ook niet hoe ik het moest koken.
Nee.
En mijn moeder deed dat vroeger wel eens thuis. Maar ik heb van mijn studententijd tot ver in de 30 heb ik het gewoon nooit gemaakt. Het lukte me niet, ik deed het niet, kwam niet bij me voor. Pas sinds ik me wat meer ben gaan verdiepen in Aziatische keukens, dacht ik, daar moet rijst bij. En, dus dan ben ik het gaan koken. En ik heb al heel snel de keuze gemaakt om een rijstkoker te kopen.
Ja.
En dat was echt wel een lijfhebber. En nu eet ik het bijna elke dag of heel vaak in de week.
Ja, grappig. Ja, dit is herkenbaar voor veel mensen, inclusief voor mijzelf. Mijn oplossing was dat ik vroeger vooral risotto en paella at.
Ja.
Want daarvan wist ik hoe je dat moest maken. En dat ging altijd goed qua verhoudingen. En eigenlijk pas sinds wij kinderen hebben eten we vaak rijst. Want die vinden het lekker omdat het relatief licht van smaak is. Ik eet het nu nog meer sinds we rijst bakken. Want dat vind ik eigenlijk de echte winst. Dat je kookt 1 keer rijst. En vervolgens als je gewoon een dubbele portie maakt, heb je ook nog wat over om te bakken. En gebakken rijst is natuurlijk helemaal crazy lekker.
Of ontbijtje. Of voor de lunch.
Voor de lunch. Ja. Elke dag en de hele dag. Ja. Even, wat is rijst eigenlijk?
Ja, rijst is eigenlijk een graan.
Ja.
Het is een graansoort die al eeuwenlang verbouwd en gegeten wordt. Eigenlijk net zoals bijvoorbeeld tarwe en dat soort dingen. Het is een grassoort. En die is op 3 plekken in de wereld ontstaan. In Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
Ja.
De meest dominante vorm is de rijst die uit Azië gekomen is.
Okay.
Afrika wordt het nog steeds best wel veel verbouwd en gegeten, maar niet echt geëxporteerd.
Mm-hmm.
Meer voor eigen gebruik. Zuid-Amerika is door invloed van de Spanjaarden die dat daar landen. Die hebben de rijstsoort die daar was uitgegroeid.
Ja.
Net zoals andere dingen die ze daar gedaan hebben. En hebben de Aziatische versie meegenomen.
Oké, okay. dus er was een inheemse rijstsoort. En die is vervangen door de Aziatische versie die meegenomen is door de Spanjaarden.
Ja, en de soort zelf, die heeft de naam het geslacht Oryza.
Ja.
En dat is eigenlijk gesplitst dan later in twee soorten.
Oké. Het is dus een graan. Maar hoe verschilt het dan van de granen die, zoals bijvoorbeeld tarwe, die wij gebruiken?
Nou, het grootste verschil is dat wat het gelijk is, is dat het dus een belangrijke bron van voedsel is over de hele wereld. Mm-hmm. Voor Europa is het dan vooral tarwe.
Ja.
En dan wat ik al eerder zei, Mexico is het mais. Maar het grote verschil is dat die twee, dus tarwe en mais, wordt vaak gemalen en wordt vaak als bloem gebruikt.
Ja.
Maak je tortillas van in Mexico, maken we brood van. Voordat de aardappels kwamen in Nederland en Europa. Rijst is de eten we de hele graan. Okay. Eten de hele korrel.
Ja.
En dat is het grote verschil ervan. Als je kijkt naar hoe het verbouwd wordt, dat is ook echt best wel anders. Het wordt voornamelijk verbouwd in water.
Okay.
En dat is ook heel handig in de plekken waar het vandaan komt. In subtropische en tropische gebieden. Want daar kan het vaak enorm regenen.
Ja.
En het is ook handig soms in bergachtige gebieden, omdat je dat wat makkelijker in een soort paddies kan maken. En het levert veel graan op, veel rijst op.
Okay.
Dus het is ook best wel efficiënt. Alleen het is heel erg arbeidsintensief.
Ja.
Je moet heel veel mensen voor nodig hebben. En er zit dan ook een heel verwerkingsproces achter hoe je van dat stukje graan komt tot de witte rijstkorrel op je bord.
Oké. Ja, nee, die rijstveld, dat herken ik natuurlijk wel. Dat zie je in Azië veel. Die staan inderdaad onder water. Dat zijn een soort van vijvers.
Zeker,
daar staan die grassen gewoon in. Maar het gaat dus om die korrel. Wat is dat? Wat zit er eigenlijk in die? Wat zit er in die korrel? Want als je zo, ik geloof nooit dat ik zo'n rijst
stengel.
Aar, ja, hoe noem je dat? Precies, heb opengemaakt. Maar wat, hoe ziet zo'n korrel eruit?
Ja, en dat is dus ook wat dat verwerkingsproces zo complex maakt. Omdat er dus best wel wat stappen genomen moeten worden om het tot witte rijst te krijgen. Als we van buiten naar binnen gaan, beginnen we met het kaf. Dat is een harde schil die eromheen zit.
Okay.
Dan de tweede is het vlies of het zilvervlies. En dan heb je het meellichaam en daarin zit de kiem.
Okay.
En dan in de kiem zit eigenlijk de voorplantingsinformatie en kracht. En daaromheen zit veel van de zetmelen en dingen. En als je het dus moet gaan verwerken, is de eerste stap het kaf van het koren snijden. Of het kaf van de rijst snijden.
Ja.
Daar komt ook die uitspraak vandaan. Dat gebeurt over het algemeen machinaal.
Okay.
Het verschil met tarwe is, tarwe kan je helemaal malen en zeven. En hier kan je dat dus niet. Hè. Je kan dus minder makkelijk dus de grovere delen uitzeven.
Okay.
Dan heb je de vlies, de zilvervlies. En dan heb je ook dus bruine rijst of rode rijst of zelfs zwarte rijst. Of zoals we het vooral kennen als zilvervliesrijst. Dus dat is eigenlijk dezelfde soort rijst, maar dan met het vliesje er nog omheen. Haal je die eraf, dan heb je zonder vlies is het gewoon witte rijst. En dat wordt allemaal machinaal gedaan. En soms wordt die rijst, om bijvoorbeeld wat je net zei, om sushi te maken of sake te maken, gepolijst. Maar hij wordt soms ook nog wel gepolijst in het hele proces.
Oké, dus eigenlijk is dat hele verwerken van dat rijstproces is een soort van uitpakken.
Ja.
Je begint met die stengel en dan hou je een laagje eraf en nog een laagje eraf en nog een laagje eraf. En uiteindelijk, als je niet genoeg vindt, slijp je ook nog eens een keer de buitenkant van de binnenkant eraf.
Zeker, ja.
Oké, helder. En waarom doen ze dat polijsten dan?
Nou, ze polijsten het om het er mooier uit te laten zien. Om het witter, glanzender uit te laten zien. Dat het gewoon op het oog werkt. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant heeft het ook een effect op de houdbaarheid van de rijst.
Okay.
Als je rijst met vlies neemt, zilvervlies, dat is ook veel moeilijker te bewaren. Omdat wat er in die vliezen zit, dat bederft sneller.
Okay.
Dus witte rijst veel makkelijker in grote silo's te bewaren en over de hele wereld te verspreiden. Maar waarom gaan ze dat witte ook nog een beetje polijsten? Nou, in die buitenste laag, daar zitten olieën en andere dingen. En die hebben ook invloed of het wel of niet bederft.
Okay.
Dus dat is één kant. Maar vooral is ook dat het mooier is. Het andere effect is, het kookt wat sneller. Maar het verliest daar wel ook wat meer voedingsstoffen door het polijsten. En ook wat smaak. En ja, en dan hier komen we weer in de voedselindustrie. De prachtige wereld van de voedselindustrie.
Ja.
Ze voegen daar ook wat dingen aan toe. Wat talk of rijspoeder.
Ja.
In dat proces om het nog mooier te maken.
Talk als in hetzelfde wat ik op mijn voeten doe. Na het hardlopen.
Ja.
Oké. Ja, dat is altijd weer fraai. Kan je dat herkennen als er talkpoeder op zit?
Je kan, het kan op het pak staan.
Mm-hmm.
Dan staat er gepolijst of het Engels glazed op.
Oké.
Je kan ook, als je de rijstkorrel pakt, kan je naar de kleur en textuur kijken. Als hij bewerkt is, heeft hij een hele mooie glans.
Ja.
En niet dat er wat dingetjes in zitten. En je kan het voelen.
Oké.
Als je het aanraakt, dan voelt het wat zeepachtig. Een beetje een soort van slipperig.
Oké.
En als het dus niet zo gebruikt is, dan voelt het meer als zetmeel. Eigenlijk, als je rijst gaat wassen, dan zit er een soort van meelgevoel over. En wat meer weerstand heeft. En als het dus metallic gepolijst is, dan is het dus wat zeepachtig. En dat zie je ook naar boven drijven als het in het water zit.
Oké, dus dat is ook waarom je het wast.
Ik was dat vooral voor het zetmeel, ja. om er wat spulletjes uit te halen en om het niet minder te laten plakken. Maar het is ook hier ook goed voor.
Ja, dan kan je ook het talk ermee afspoelen. Ja, wat mij opviel, ik luister graag naar Gastropod, podcast die vaak over de sociaal-historische context van eten gaat. En die hebben ook een mooie aflevering. Wat mij daarin opviel, waren eigenlijk een paar dingen. Het eerste is dat eigenlijk met het ontstaan van de samenleving, met het ontstaan van de beschaving, dat die dorpen, dat de rijstbouw ook heel belangrijk is.
Zeker,
omdat het zo'n intensief proces is. Is het iets wat je eigenlijk alleen met een dorp kan doen. Je kan niet in je eentje een rijstveld beheren. Je hebt meerdere mensen nodig om dat te kunnen bewerken. Dus dat is eigenlijk een van de kristallisatieredenen om een dorp te vormen. En wat ik er ook uithaalde, was dat rijst ook als betaalmiddel werd gebruikt. En wat ik niet wist, want ik vroeg me ook wel af, waarom staat die rijst eigenlijk in die paddies?
Ja.
Dat is eigenlijk vooral om onkruid te voorkomen. Hè?
Ja, ja.
Want het groeit natuurlijk allemaal in subtropische delen. En als je daar groeit alles natuurlijk als een gek.
Ja.
En door het onder water te zetten, zorg je dat alleen de rijst blijft staan en de rest eigenlijk niet goed op kan komen. Dus ik vond dat vond ik leuk om te weten. Maar wat ik niet wist, is dat je het ook zonder die paddies kan verbouwen. Je kan het ook gewoon wild, zeg maar, of gewoon dus neerzetten zonder water. Ja. En dat is volgens mij ook weer veel beter qua uitstoot en milieu.
Zeker,
dus dat vond ik ook dat sprak mij zeer aan. Ik zal even de link in de show notes zetten van die aflevering van Gastropod, als je meer wil weten over die achtergrond van rijst.
Het is een hele leuke aflevering, ook met hele leuke verhalen die het ook levend maken. Dus zeker.
Laten we eens even weer inzoomen op dat product zelf. Er zijn, alleen als je naar de supermarkt gaat, zie je tientallen verschillende soorten staan. Ongetwijfeld zijn er wereldwijd duizenden soorten. Is dat terug te brengen tot, is dat behapbaar te maken?
Ja, wat mij opviel, je had het over duizenden, dat lees ik dus overal.
Ja,
het is één soort, het begint bij één soort, en daarna zijn er duizenden.
Ja.
Maar ja, hoeveel duizenden? Uiteindelijk viel me. Dus dat vind ik dan wel grappig. Het zijn er duizenden, maar we zien er maar een paar.
Okay.
Dus dat zal misschien liggen aan het feit dat we niet in Azië wonen en het af en toe eten. Maar om het een beetje tot een behapbaar overzicht te brengen, begint het bij twee soorten die je hebt, de Japonica en de Indica. Daarnaast kan je kijken naar de verschillende soorten van de korrel, de grootte van de korrel. Je hebt kleine, medium en lange korrels. En of het wel of niet met een vlies is, dan heb je bruine of witte rijst. Nou, als je deze drie hoofdstappen neemt, daarin kan je best makkelijk alle belangrijkste soorten inplotten. En dan heb je wat meer houvast in wat waarvoor te gebruiken is.
Nou, laten we dan beginnen met die Japonica. Dat klinkt Japans.
Ja, dat is ook zo. Dat is dus, de Japonica is de soort, die wordt subtropisch verbouwd.
Ja.
Het is een kleinere korrel. Het laat meer zetmeel los, dus het plakt meer. Dus denk maar aan Japanse rijst in een kommetje. Kan je makkelijk met een stokje eten, valt er niet af.
Ja, makkelijker dan basmati, klopt.
Exact, dus dat heeft vooral met dat zetmeel wat het loslaat te maken. Nou, je hebt daar hoofdsoorten. Je hebt de Japanse rijst, bijvoorbeeld Koshi Hihi Kari. Ja. Wat daar heel veel wordt gebruikt en wat ook voor sushi wordt gebruikt. Maar in Japan ook gewoon voor ontbijt en lunch en andere.
Mm-hmm.
En in Italië heb je risotto.
Is dat familie van de sushi rijst?
Ja, en je zal ook zien dat veel Japanse rijst die in Europa wordt verkocht, wordt verbouwd in de Po-vlakte, waar risotto ook wordt verbouwd.
Okay.
Het staat er vaak op het pak.
Oké, dat zijn gewoon dezelfde. Eigenlijk is dat het is gewoon familie van elkaar.
Ja, en in Amerika heb je ook in Amerika wordt ook Japanse rijst verbouwd. Op de plekken waar dan die subtropisch zijn. Ja.
Oké. Dan hebben we de twee andere soorten die ik wel vaak tegenkom. De basmati en de jasmijn. Zijn dat dan die indica's?
Dat zijn zeker die indica's.
Ja.
Wat het verschil is met bijvoorbeeld de japonica, is dat de indica is vaak een lange droge korrel.
Ja.
Hij is vaak ook veel aromatischer. Die wordt ook verbouwd in een tropisch klimaat.
Okay.
In China, India, Thailand. En daarin heb je dus de twee, wat jij al zei, de twee hoofdsoorten. Basmati is een lange korrel.
Ja.
Vooral uit India. Die is zacht, die is fluffy en die is aromatisch.
Ja.
En dan heb je de jasmijn. Die is iets kleiner. Dat is een medium korrel. Die komt vooral uit Thailand. Die heeft hetzelfde aroma, maar dat aroma is nog iets prominenter. En ook de korrel is geloof ik ietsje fluffier dan de basmati. Eén is iets droger dan de ander. Dat is ook wat de voorkeur is die je zelf hebt.
Oké, even terug. Als ik gewoon kijk naar mijn voorraadkast, dan zie ik daar, heb ik daar op dit moment die 4 of 5 soorten rijst staan. En dat zijn dus eigenlijk, dat zijn de Japonica's. Dat is sushi rijst en risotto rijst, ja. Arborio. En heb je de Indica. En dat zijn de jasmijn, dat is de basmati rijst en de jasmijn rijst. Dan mis ik nog mijn paella rijst, de bomba.
Klopt.
Welke is dat?
Ja, dat is inderdaad de rijst die je voor paella gebruikt. En die wordt in Spanje verbouwd. Ja. Onder andere in Valencia is het heel bekend. En de bomba, er zijn meerdere soorten, maar de bomba is wel de bekende. De bom is wel de bekendste. Waar ik een beetje vastliep, is dat ik in de ene bron vond ik het is een Japonica.
Ja.
En de andere bron vond ik het is een Indica.
Aha.
En waar het mee te maken heeft is, kijk, de kern, wat die rijstsoort goed kan. Het is dus een kleine medium korrel.
Ja.
Maar hij kan heel goed vocht absorberen.
Ja.
Dus hij kan 2 keer zoveel vocht absorberen als is. En hij blijft droog.
Oké.
Dus als je dat daaraan denkt, denk je Indica.
Ja.
Er blijft een droge korrel, maar
fluffy.
Hij is dan wat kleiner dan bijvoorbeeld de jasmijn of de basmati. En het zijn allebei ook wat fluffy, maar ze zijn niet plakkerig en er wordt niet een mousse en dat soort dingen.
Nee.
De andere zegt, het is Japanse Japonica rijst, want hij heeft dezelfde eigenschappen als bijvoorbeeld risotto en laat heel erg veel zetmeel los. Maar dus daar zijn de meningen over dat. Ik heb echt na een uur dacht ik ga het opgeven. Ik heb Wikipedia doorzocht, ik heb allemaal sites bekeken en dingen.
Tegenstrijdige informatie.
Ja, maar echt goede bronnen. We hadden de verschillende informatie. Maar wat ik wel meekreeg, en dat vond ik wel een goede tip. Als je geen bomba rijst kan vinden en je wilt toch paella maken.
Okay.
Ga dan niet arborio risotto rijst gebruiken. Of Japanse rijst. Omdat die heel veel zetmeel loslaat. Dan wordt het heel plakkerig.
Okay.
Dat advies was, gebruik dan bijvoorbeeld basmati. Want dan wordt het wat droger. Maar dat is natuurlijk helemaal hoe jij je paella wil maken. Dus ik weet hoe jij dat doet.
Ik maak mijn paella meestal met arborio rijst. Maar ik hou ook wel. Maar ik denk dat ik durf het niet meer te zeggen. Ik ga ruzie krijgen met allemaal Spaanse mensen nu.
Ja.
Moeten we een aparte aflevering opmaken. Maar goed. Maar
wat dus interessant is, is dat dus waarschijnlijk die rijst via Noord-Afrika in Spanje terechtgekomen is en origineel uit India komt. En dan zou je zeggen Indica.
Dat zou je zeggen, maar er is vast iemand aan de Wageningen Universiteit die ons uit deze onzekerheid kan verlossen.
Stuur ons een mailtje,
heel graag. Even kijken, ik mis er nog eentje, pandan rijst.
Zeker.
Maar die bestaat niet. Nee, heb ik ontdekt. Nee, jij zegt juist even.
Dat zeg je al vaker,
met die pandan. Ja, ja. Het grappige is, kijk, die pandan ruikt een beetje zoals de pandanplant. Hè. Pandan is natuurlijk een pandanblad van die lange gerekte bladeren. Die je ook gewoon bij de goede toko's kan kopen. Ja. En waar ze van allerlei dingen groen mee kleuren en aroma aangeven. En vanuit dat aroma associërend is in Nederland de term pandanrijst ontstaan. Er is geen enkel ander land waar we het over pandanrijst hebben. En het is dus ook een soort fantasienaam van de marketingafdeling. Of eigenlijk gewoon, laat ik zeggen, die is ontstaan waarschijnlijk in de jaren 50 of zo. Toen begonnen met die rijst te eten. Maar het verneukeratieve daar is dat het verschillende soorten kan zijn. Het kan ofwel gewoon witte rijst zijn waar een beetje basmati doorheen zit, waardoor het dat aroma krijgt, of een beetje jasmijn doorheen zit. Maar het kan ook gewoon witte rijst zijn met een geurstof.
Ja, ongelooflijk.
Ja, dus het is wat dat betreft, kijk, het kan dus goed zijn, want het kan zijn dat het een jasmijnrijst is waar een importeur uit Duitsland heeft gedacht, voor Nederland zet ik er pandanrijst op, want die herkennen dat zo. En dan is het goed. Maar het kan dus ook een of andere gewoon een witte, neutrale rijst zijn waar het geur en smaakstof aan hebben toegevoegd. Dus dat is even het lastige. Ik denk dat het verstandig is om gewoon altijd jasmijnrijst te pakken. Want dan weet je zeker dat het goed is. En dat het geen Frankenstein is van allerlei rijstsoorten.
Van de marketingafdeling.
En de marketingafdeling, precies.
Ja. Maar dat, wat jij zegt, dat is wel moeilijk. Want in de toko's heet het ook pandan vaak.
Ja,
dus het maakt het heel verwarrend.
Ja, maar als je dan kijkt naar de andere talen, dan staat er vaak op jasmine rice of jasmine rice of iets. Dus ik kijk vaak naar de buitenlandse omschrijving.
Ja. En ik zou ze dus overslaan. Ja, sorry dat ik moet zeggen in de supermarkt. Want daar weet je niet zo goed wat er in die pandan huismerk rijst zit.
Nee, dat is sowieso mijn ervaring. Dat je beter bij de toko je rijst kan kopen. Missen we dan nog iets in dit? Want je had mij duizenden beloofd. Nu blijkt het er maar 2 te zijn. Ja.
Nee, als je goed geteld hebt, zijn het er 5. Ja, ja, enorm. En dat is ook... maar dat is gewoon te lang voor de aflevering. Dus je hebt nog zwarte rijst. Je hebt nog rode rijst. Je hebt nog witte wilde rijst. Je hebt nog...
plakrijst.
Carolina rijst uit Amerika. Okay. Je hebt nog Surinaamse rijst. Et cetera, et cetera, et cetera.
Oké.
Okay. Toch wil ik het hierbij laten, maar wil ik er 1 nog even met je behandelen, namelijk de toverrijst.
Ja, lassie toverrijst. Oh, kan niet hoort... mislukken.
Ja, ja, ja. De voorgekookte rijst. Is dat nou beter of minder goed dan normale rijst? Wat denk jij? Wat is jouw gevoel?
Beter, wat is beter? Beter voor je, beter lekkerder? Beter voor, ik weet het niet.
Nou, ik zou zeggen...
Ik zou geneigd zeggen te zeggen, het komt uit de supermarkt en er zit een fantasy naam aan. Dus het zal wel slecht en evil zijn.
Ja, dat was mijn gedachte dus ook. En dat is dus niet zo.
Oh.
Nee, wat is namelijk toverrijst of voorgekookte rijst of parboiled rijst, zoals je het ook in het Engels ziet. Dat is rijst die met de vlies, de zilvervliesrijst, dus de bruine rijst, die wordt kort gekookt of gestoomd en afgekoeld.
Okay.
En waarom doen ze dat? Want dan kan je de vliesje veel makkelijker eraf halen.
Okay.
Het tweede wat er gebeurt, is dat de voedingsstoffen die in die vliesje zitten, die beter voor je zijn dan bij witte rijst, die gaan ook de kern in van de rijstkorrel trekken. Dus het is ook ietsje gezonder dan normale witte rijst.
Ja.
En men zegt ook, het kookt sneller. Maar dat valt wel mee. Want als je naar de verpakking kijkt met hoe lang het duurt om te koken, dat scheelt soms maar 5 minuten.
Oké. Okay.
Maar dit is dus niet in dit geval een marketingtruc die slecht is. Nee, het is ook best wel, heeft nog best wel zijn waarde.
Maar wat is er dan toverachtig aan?
Geen flauw idee.
Nee.
Ja, dat het sneller klaar is.
Nog iets wat je ons mag mailen. Waarom heet toverrijst toverrijst? Kan je ermee toveren? Wat vindt Harry Potter ervan? Al deze vragen kunnen op de mail. Rijst kopen is natuurlijk, daar hadden we het net al over. We hebben zelf een soort van zoektocht gehad naar wat we fijn vonden. Waar vind jij dat je op moet letten? Als mensen zelf op zoek gaan naar de rijst die ze lekker zouden vinden, waar gaan we op letten?
Ja, kijk, mijn ervaring is ook wel, ik vind het ook moeilijk om... ik weet nog steeds niet wat mijn lekkerste rijst is. Ik ben na de research en de feedback van iedereen, heb ik nu wel een idee, maar daar komen we zo op.
Mm-hmm.
Een paar dingen die ik ben tegengekomen die goed zijn om in de gaten te houden. De eerste is of het GMO-vrij is. Dus is het niet genetisch gemanipuleerde rijst. Want er zijn ook veel programma's voor om de rijst gezonder te krijgen of resistenter tegen ziektes en dat soort dingen. Dus dat moet er vaak op staan. Zou ik zelf niet doen. Het is heel erg handig als er op staat wanneer het geoogst is en waar. Zodat je een beetje controle hebt waar het vandaan komt en hoe oud het is. En vooral is het een bekend merk, betrouwbaar en of een bekende producent. En dat is een beetje ervaring op doen, rondvragen. En hopelijk hebben we zo een goede tip voor jullie.
Ja, en waarom is het dan handig om te weten wanneer de rijst is geoogst?
Heb je wel eens gehoord van new crop rijst?
Ja, dat staat op sommige zakken die ik bij de toko hou. Dat op crop 2023. Ja.
Nou, wat is het? Dat staat voor rijst die kort geleden geoogst is.
Oké. Okay.
En is voor veel mensen een luxe product. Is vaak ook wat duurder.
Oké.
Okay. Als je naar de Japonica rijst gaat, dus meer de Japanse rijst, dan kan je lang bewaren. Maar als je hem lang bewaart, verandert de structuur van de rijst. De schil wordt wat harder. En new crop is fluffier en heeft veel meer aroma. En dus daarvoor is het dus ook logisch dat het wat duurder is. Want het is gewoon veel lekkerder. Dus bij Japanse rijst is het vaak hoe verser, hoe beter.
Bij Japanse rijst of bij basmati rijst?
En bij basmati rijst is het een beetje dus allebei. Want aan de ene kant, bijvoorbeeld als je naar jasmijnrijst kijkt. En basmati gaat het om het aroma.
Ja.
Het is natuurlijk sterker bij net rijst die net geoogst is.
Dat vervliegt.
Ja, dus dat is aan de ene kant. Aan de andere kant lees je ook overal dat basmati rijst lekkerder wordt als hij ouder is. Als hij een beetje aged is. Wat ook een beetje met risotto rijst gebeurt. Dus om het lekker duidelijk te maken.
Ja. Dus
maar de new crop betekent net geoogst, Japans, lekkerder, beter. Ga je voor jasmijn / pandanrijst voor de geur. New crop, ja, dan geeft veel fluffier geuren, meer smaak.
Okay.
En het is voor veel mensen een luxe product. Dus, en als je dat niet belangrijk vindt, koop geen new crop, want het is gewoon veel duurder.
Oké. Maar nu, ik ben nu toch weer enigszins verward. wat is dan de lekkerste rijst?
Wat ik net al zei. Dat vind ik dus ontzettend ingewikkeld. De eerste stap die ik heb genomen is kopen bij toko. Maar wat ik het beste vind ik nog moeilijk. En dat is mij nu. Ik ga nu kleinere hoeveelheden kopen. Goed opletten wat op pak staat. Betrouwbare merken nemen. En uitproberen. Maar ik weet dat jij wel een favoriet hebt. Want jij zei laatst, ik koop dit tegenwoordig en dit bevalt me heel goed.
Ja, ik koop tegenwoordig Tilda. Dat zijn grote blauwe zakken. Die heb je bij de supermarkt soms. Maar die heb je bij de toko. En heb je ze in zakken van 1 kilo, van 2,5 kilo, van 5 kilo, van 10 kilo.
Zeker.
Ik ben begonnen met die van 1. En ik koop inmiddels die van 10. Omdat ik weet dat ik ze goed vind. Ja. Dat is een basmati rijst die eigenlijk bij mij altijd goed gaat en nooit mislukt. Het voelt wel een beetje industrieel. Want het is natuurlijk allemaal heel gelikt en zo. Maar ik vond dat gewoon een hele fijne, lekkere rijst.
Ja, ik heb er nog wel naar zitten zoeken, want die naam kom je heel erg veel tegen. Maar het is ook echt wel een betrouwbare producent.
Ja.
Het is ook net overgenomen een ander bedrijf. Maar dat is ook wat, die naam kwam ook vaker voor, toch?
Ja, we hebben op Instagram een polletje gedaan. Daar kregen we heel veel reacties, wat altijd leuk is. En daar hebben we eerst gevraagd van, god, welke soort vind je het fijnst? Nou, 55% koos voor basmati. Net als jij en ik. Dan 28% zei jasmijn. 10% zei pandan. Die hebben nog de aflevering nog niet geluisterd. Was strikvraag. En 8% zegt sushi rijst. Ja. Het merendeel van de mensen heeft toch een voorkeur voor basmati. En het grappige is, met stip op nummer 1 staat Tilda. Van de toko of de supermarkt. Wat voor jasmijn veel wordt genoemd is Dynasty en Golden Diamond. Daarna hebben voor basmati wordt ook Menat Crown genoemd, die je bij Albert Heijn schijnt te kunnen krijgen. En voor de sushi rijst gaat het om de Toyama en de Koshihikari sushi rijst. Dat is die soort, die noemde je net ook al.
Ja.
Of de Yume Nishiki. Oh ja, die Nishiki die ken ik ook.
Dat is dat roze pak, daar kookt het Okura ook mee.
Ja.
En die is overal. En die komt volgens mij, wordt die in Italië verbouwd.
Ja, en er was ook iemand die was enthousiast over de Surinaamse rijst van Silvo. Maar die zei dat die nu moeilijk te vinden was. Ja, ja. Die zie ik ook al volgens mij al tijden niet meer.
Dus, wat ik heel grappig aan die volgorde vind. Ik denk bij mij is het 50-50. Ik gebruik 50% sushi en 50%...
Zoveel sushi?
Ja, ik vind dat. Ik kijk een beetje naar wat voor gerechten ik neem. En dat vind ik lekker.
Oké. Ik denk dat ik ook weer meer sushi rijst ga gebruiken. Gewoon
voor de pokeball.
Om te eten. Ja, nou precies. Nou, daar, exact. Daarvoor gaat u wel over gebruikt. Ja, dat klopt.
Oké. Nou, dan kwam op een punt wat ik heel lang heel moeilijk vond. Hoe maak je de rijst? Hoe kook je het? En er zijn eigenlijk twee manieren om die te doen. In een pan en in een rijstkoker. En jij vertelde mij laatst dat je echt een soort van foolproof methode hebt gevonden na lang experimenteren hoe je hem in een pan maakt.
Ja.
Leg uit. Hoe kook je rijst zonder rijstkoker goed?
Kijk, wat de uitdaging is bij rijst, is dat je wil dat hij mooi droog losgekookt is. Hè? Of in ieder geval dat hij dat. Maar hij mag niet te nat zijn. Want dan wordt hij plakkerig en wordt het te gaar. Maar je wil hem ook niet te droog hebben, want dan is hij te hard. Dus dat is en hoe ik daarop ben gekomen uiteindelijk is. Wat het belangrijkste is dat je een pan hebt die goed afsluit. Want eigenlijk is rijst. Ik zou het niet eens rijst koken willen noemen. Eigenlijk is het gewoon rijst weken en stomen.
Ja.
Dus het gaat heel erg zachtjes. Een beetje net als met bonen koken.
En vocht wil je in de pan houden.
Je wilt vocht in de pan houden.
Rijst,
precies. Ja. Dus een goede pan met een goede deksel. Wat ik doe is tegenwoordig was ik hem wel. Er zijn mensen die heel erg spastisch doen over het wassen van rijst. Net zoals mensen zijn die vinden dat je kip moet wassen. Ik geloof dat het niet echt nodig is. Maar wat je wel doet, is je spoelt een deel van dat zetmeel eraf.
Ja.
En daardoor wordt hij minder plakkerig. Dus als je graag wil dat hij mooi droog is, dan helpt het om hem te spoelen. Ze zeggen, je moet spoelen tot het water helder is. Ja, dat is 6 of 8 keer afgieten. Dat vind ik echt te gortig.
Ja, maar dat heeft te maken met welke soort rijst. Hè? Dus met sushi rijst heb je dat meer. Omdat wordt hij altijd veel te plakkerig. Maar jij maakt meer basmati.
Ja.
Dan is dat wat minder.
Okay.
Bruine rijst hoef je helemaal niet. Ah. En je maakt het een beetje schoon. Het is een beetje welk eind, wat je zegt, wat streef je na?
Ja. Ja, en bij basmati wat ik tegenwoordig doe, is ik was hem in een zeef. Dus ik doe hem in een zeef en die spoel ik even af.
Ja.
Dus het is niet echt wassen, maar meer een beetje afspoelen. En dan trekt er natuurlijk ook al een beetje vocht in op dat moment. En daarna doe ik hem in de pan. En meestal verhouding 1 op 1,5. mensen zeggen ook, er moet een vingerkootje water boven staan. Maar dat heeft natuurlijk te maken met hoe breed en hoe hoog je pan is. Dus dat vind ik niet helemaal zuiver.
Vaak klopt het wel. Hè?
Maar het hangt van de verhouding van je pan af. Dus een hele brede pan heb je een heel klein beetje rijst. En dan wordt anyway. Ik doe gewoon maten. Dus ik doe gewoon
volume, toch?
Ik doe volume, ja. Gewoon cups. Dus ik doe 2 cups. Voor z'n vieren hebben wij 2 cups rijst en dan 3 cups water. Dan breng ik hem snel aan de kook. Dan moet je roeren. Want anders plakt hij aan de onderkant van je pan.
Ja.
Zodra die kookt, zet ik hem echt laag. Op mijn inductiefornuis, die van 0 tot 9 gaat, zet ik hem op 2 of 3.
Dat is
met
laag,
de deksel erop. En dan zit hij dus
deksel erop, zeg je toch?
Ja, deksel erop. En dan zit hij tegen de kook aan. Dat doe ik tussen de 8 en 10 minuten. En daarna zet ik hem uit en dan laat ik hem nog 10 minuten staan.
Ja.
En dan zie je eigenlijk dat hij aan het eind van dat, dus laat ik zeggen, gewoon na, als je hem uitzet, dan is hij nog een beetje nattig. En soms nog een beetje, nog niet echt goed fluffy, maar ook niet helemaal gaar. En als je hem dan 10 minuten laat staan, dan droogt hij op. En dan trekt volgens mij dat vocht zeg maar in die korrels. En daardoor komt hij mooi los en dan roer ik hem los. En of ik serveer hem dan meteen, of ik stort een deel op dat moment al uit voor als ik hem ga bakken.
Ja.
Want dat doe ik vanochtend. Ik heb vanochtend dus even tijdens het ontbijt kook ik even rijst. En die stort ik uit in een bak. Die laat ik dan de hele dag op mijn aanrecht staan. En dan droogt hij mooi op en is hij vanavond perfect om te bakken.
Ja, dus voor gebakken rijst, hè?
Ja,
en daar is het vooral belangrijk om hem wel te spoelen.
Ja.
Hè, want die wil je namelijk een losse korrel hebben. Ja. Dus dat is een beetje het ding. Ik maak een dikke van een pan zorgt er ook voor dat die pan goed warm blijft, toch? Als je hem uitzet.
Ja, ja, ja. Een stevige dikke pan. Ja, 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 klopt.
En dat werkt altijd, toch? Tegenwoordig. Gaat niet mis.
Gaat perfect. Ja. Ja. Wat ik overigens ook doe, alternatieve methode, is in mijn stoomoven. Dat werkt ook perfect.
Oh, ja.
En dan doe ik een verhouding 1-1.
Qua water rijst.
Qua water rijst. Schuif ik hem in de stoomoven en dan stoom ik gewoon 20 minuten, half uur. En dan blijft hij daarna ook, want die stoomoven die houdt natuurlijk ook veel warmte vast. Dus dat is een alternatieve methode.
Slim.
Ja.
Ik ben een Mr. Rijstkoker, wat je al weet.
Zeker.
Nou, hoe werkt dat? Het begint met het zoeken van een goede rijstkoker. Nou, die kan je goedkoop en duur vinden. Ik vind het merk Yum Asia heel fijn. Dat is een Koreaans merk.
Mm-hmm.
Om 2 redenen. Die hebben keramische vormen en geen teflon bakken vormen. Ja. Dat vind ik heel fijn. En de tweede, daar zit een technologie in. Dat noemen ze Fuzzy Logic. En dat wat eigenlijk inhoudt, is dat die heel goed bij kan houden. Wat voor soort rijst gaat erin? Dat geef je aan met knoppen. En dan daarmee het programma op aanpast.
Oké.
Nou, hoe werkt zo'n rijstkoker? Er zit een sensor in en die houdt eigenlijk de temperatuur in de gaten. En zodra de rijst gekookt is en de vocht weg is, gaat die van 100 graden hoger worden.
Ja.
Zodra die hoger wordt, slaat die af.
Okay.
Of verandert het programma. En daarmee heb je in een rijstkoker eigenlijk bijna nooit dat die dus aanbrandt of te ver gaat of wat dan ook. En het fijne daarvan is, ik was mijn rijst, doe hetzelfde wat jij. Ik heb een kom waar ook een zeef in zit, meestal 3 keer. En dan doe ik, de verhouding is dus minder. Dat is 1,1 op water op 1 deel rijst.
Okay.
Dus het is
volume delen, hè?
Ja, volume delen. Dus als ik Japanse rijst doe, is het bijna gelijk. Ik doe gewoon gelijke delen en een klein scheutje erbij. Basmati moet je iets meer doen. Dus dat is 1,2 op 1. Het staat vaak bij al die rijstkokers staat dat in streepjes staat dat erbij.
Mm-hmm.
En ook vaak wel, het is een beetje uitvogelen. Een bruine rijst is veel meer water. Wat doe je? Je wast het, je doet het in de rijstkoker, doet het water erbij, deksel dicht, programma aan, knop aan. Hij gaat automatisch op het juiste moment stoppen. Meer of minder water, dat past hij aan. En daarna gaat hij stomen en houdt hij het warm. En dat is het grote voordeel. Voordat ik ga koken, was ik de rijst. Zet ik hem in het ding, doe dan de rest. En als ik dan klaar met de rest ben, is de rijst klaar.
Ja.
Loopt het uit, dan staat die rijst 1,5 uur warm te houden. Geen
punt.
Probleem.
Ja. Nee. Ja.
En vaak time ik hem ook nog wel 's avonds. Dan zet ik alles klaar dat hij 's ochtends aanstaat. Ja, ideaal.
Ja, weet je wat het leuke is? We hebben dus allebei de worsteling gehad dat de rijstkoker zelf niet lukte. Ik heb het uiteindelijk gewoon, doe het op het handje. Jij hebt de vlucht voorwaarts genomen naar de rijstkoker. Het grappige is, Shilo van Koevoorde, die ik sprak voor het supplement, die zei precies hetzelfde. Misschien leuk om daar even naar te luisteren. Shilo, jij gebruikt heel veel rijst in je verschillende restaurants in Europa en het Midden-Oosten. Hoe zie jij of rijst goed is? Waar let je op?
Waar het voor gebruikt wordt? Ik heb eigenlijk 2 grote momenten in mijn keuken waar ik rijst gebruik. Dat is natuurlijk de sushi.
Mm-hmm.
Ja. Dan kan je al heel ver vanaf zien, plak de rijst. Ja, slechte sushi, ja, zit de rijst helemaal op elkaar, in elkaar, als een blok.
Als hij gekookt is. Of
als hij gekookt is.
Ja.
Ja. Kijk, ik kies natuurlijk de soort. Ja. Ja, en het merk, et cetera. Dus, en de manier van het koken. Maar als eindproduct kan je het eigenlijk pas beoordelen. Ja. En bij sushi kan je zien als die rijst, die moet heel licht aan elkaar hangen.
Okay.
Stevig genoeg om de vis te dragen of de garnish te dragen.
Ja.
Maar hij moet, zeg maar, van dichtbij lijkt hij of die zweeft.
Okay.
Van veraf, slechte sushi is een blok.
Okay. Dus voor sushi rijst is het kwaliteitscriterium, hij mag niet te compact zijn. Wel samenhang, maar niet te compact.
En basmati moet lang zijn.
Ja.
Dat wil zeggen hoge kwaliteit basmati rijst. En daar moet lucht in zitten. Dat moet ook lucht worden. Dat moet. Hetzelfde verhaal. Die lange korrels, die moet je gewoon één voor één kunnen zien. En dat is dat zie je. Je ziet dat worden dat het gewoon die rijst, die dat is maagdelijk wit natuurlijk, een bol gekookte rijst.
Ja.
Ja. Die Japaner die is bedekt met een gloed. Er zit azijn in. Pure gekookte basmati rijst is gewoon wordt het een Antarctica vol met sneeuw.
Ja. Ja.
En daar zie je de contouren van de berg.
Ja.
En in basmati rijst zie je dan de uiteinden en de schaduw van de zijkant van de korrel.
Ja, dus een soort een beetje donzerend sneeuwdeken, zoals jij zegt.
Ja.
Oké, okay. Dus dat is wat je ziet als je ze hebt gekookt.
Ja. Hele korrel.
Ja.
Een rijstkorrel is een rijstkorrel. En gebroken stukjes eraf en alles.
Te veel poeier erin.
Te veel poeder erin. En, wordt het, en kwaliteit betaal je voor. Grote merken die allemaal verschillende rijsten doen, hebben vaak ook een instapmodel,
ja,
en een luxe model.
Ja.
Je hebt van die, ik weet niet welk merk dat is, maar dat is een groot merk wat uit India komt, wat rijst verkoopt.
Ja, die blauwe zakken?
Die blauwe
Tilda.
Zakken, Tilda.
Ja.
Die hebben supermarktkwaliteit,
ja,
en die hebben cateringkwaliteit.
Ja.
En daar zit gewoon een prijsverschil in. Maar je krijgt ook een veel mooiere rijst.
Oké. Okay. Dus voor basmati Tilda?
Ja, ik hou van Indian Gate. Dat is omdat het echt. Maar bijvoorbeeld goede basmati heb ik in Nederland. Kijk, tegenwoordig wordt het India wordt gewoon ook veel meer belangrijker in onze eetcultuur.
Ja.
Dat is ook nog iets wat gaat komen. Meer. Maar vroeger kocht ik op de Rozengracht bij de Persian supermarkt.
Daar kocht jij je Indiaanse rijst?
Ja, maar eigenlijk dat, Pakistaanse.
Pakistaanse, oké. Okay.
Pakistaanse basmati.
Hey, en
don't tell the Indians.
Hmm?
Don't tell the Indians.
En wat is jouw sushi rijst die jouw voorkeur heeft?
Het liefst koop ik Japanse.
Ja.
Niet altijd voorradig. Het begint nu pas meer te komen. Of je moet echt naar de Japanse
winkels.
En daar heb je ook nog allemaal gradaties en alles. Want niet iedere lijkt op sushi rijst, is voor sushi rijst bedoeld.
Mm-hmm.
Ja, want je hebt rijst voor sushi. Maar je hebt ook rijst voor een hoofdgerecht. En je hebt rijst voor dessert. Het lijkt allemaal op hetzelfde.
Ja.
En vooral als je geen Japans kan lezen,
weet je het niet.
Dus commercieel gebruik ik een rijst die door Japanners wordt geteeld in Italië.
Oké. Okay. Ziet eruit als Japanse verpakking.
100%
en als je achterop Japans gaat kijken,
komt
staat
het uit
made in Italy. Okay.
Maar dezelfde mensen die deze rijst verbouwen.
Ja.
Verbouwen ook de top Italiaanse risotto rijst.
Ja.
Dus het is niet zo dat het minder kwaliteit is.
Ik begrijp het. Wanneer kies jij voor welke soort rijst? Basmati rijst, jasmijn rijst, sushi rijst?
Nou, ik heb eerder gezegd dat ik eigenlijk een slechte rijstkoker ben.
Ja?
Ja, dus ik heb een rijst te koken. Nou, je kan basmati in een rijst koken, lukt ook. Sushi rijst gewoon het makkelijkste.
Ja.
Dus als je zeg maar thuis aan het koken bent en je moet verschillende gerechten doen, ja, het mooiste van een rijst te koken is gewoon je zet het op van tevoren.
Ja.
En tegen de tijd dat je alles al gedaan hebt, hoef je het alleen maar uit te scheppen.
Niks makkelijker. Makkelijker dan ei koken.
Dus dat is gewoon, ja, planning.
Ja.
Ja, want je kan het ook nog eens een uur in de warmte laten staan.
Ja.
In dezelfde. Je hebt geen. Het is gewoon ideaal.
Ja.
Het gaat om de saus. Nou, het gaat om, als je eet, absorberend.
Ja. Ja.
Basmati wordt vaak dan een blok.
Oké.
Okay. Ja. En de sushi is meer gedoseerd. Omdat het eigenlijk een hardere rijst is dan die softe basmati.
Ja.
Dus dan wordt het een soort pap in je mond of op je bord.
Dus als jij iets met een saus hebt, dan kies jij voor een Japanse rijst.
Ja.
En als je iets hebt wat droog is of gebakken is, dan kies je een basmati. Helder. Ja, je zei het net al, maar hoe kook jij je rijst?
Altijd in de rijstkoker.
Ja, ook je basmati.
Ook mijn basmati.
Alles in de rijstkoker.
Iets meer water.
Ja, en je varieert daar niet mee.
Nee.
Ja.
Easy. Voor iemand die geen rijst kan koken, dat is de uitvindingen.
Goed. Hey, ik haal hier 3 tips uit. 1. Als je twijfelt, neem sushi rijst. 2. Koop een rijstkoker. En 3. Basmati moet eruit zien als een sneeuwlandschap. Dankjewel, Shiloh.
Alsjeblieft.
In het supplement heb ik het met Shiloh uitgebreider over de rol die rijst speelt in zijn keuken en wat het betekent dat rijst ingrediënt van het jaar is.
Dat klinkt, dat klonk als een leuk gesprekje.
Ja, het was heel leuk en heel herkenbaar, hè?
Ja, zeker herkenbaar, ja. Helemaal in mijn straatje. Nou, goed, laten we nou even de stap naar koken met rijst maken. De meeste mensen denk ik wel kennen rijst in een kommetje naast andere dingen die je maakt. Dat is hoe we het ook veel eten.
Ja.
Maar je kan ook meer dingen doen. Je kan rijst, die had je net al over, die oud is, kan je gebruiken om bijvoorbeeld gebakken rijst mee te maken. Nou, we hebben een hele aflevering over gemaakt met hoe je daar 3 soorten gebakken rijst kan maken met allemaal tips. Dus luister daarnaar als je dat nog niet gedaan hebt. Maar je kan rijst ook heel anders eten. Je kan het dus ook eten als een gang, hè, dus voor ontbijt. Maar je kan het ook eten als meer, ja, als drager van heel meer dingen. Maar laten we beginnen bij het ontbijt.
Ja.
Wat eet jij vaak thuis als ontbijt?
Nou, eigenlijk vooral mijn dochter. Mijn dochter heeft een Surinaams vriendinnetje, Chinees-Surinaams vriendinnetje, of eigenlijk Hakka. Nou, ik zal je de exacte details besparen, maar een Chinees. En die kreeg daarvan van haar, daar kreeg zij vaak tjoek. En tjoek is wat wij kennen als congee.
Ja.
En dat is eigenlijk gewoon rijstepap. En dat wil zij. Ze heeft een periode gehad dat ze dat heel graag 's ochtends wilde eten. Dus dat maak ik voor haar. En dat is echt te simpel. Je kan het heel ingewikkeld maken. Maar zoals zij dat lekkers vindt, is het gewoon water of bouillon op een verhouding van 1:7 opzetten. Dus dat is echt heel erg nat.
En dus 1 is rijst, 7 is bouillon.
1, precies, ja. Of water. Ik doe het gewoon met water. Dan breng je het aan de kook. En in plaats van dat je het dan dus 10 minuutjes laat koken, laat je het 45 minuten of een uur koken tot het helemaal is opgelost. En dan krijg je een soort van beetje gloopy, doorschijnende, wittige pap.
Ja.
Rijstepap. En die kan je dus, je kan allemaal smaakmakers meekoken. Dus gember of bosui of wat je wil. Maar dat mag allemaal niet bij mij thuis. dus ik koop
dat mag je niet?
Nee. Dus gewoon water en rijst. En vervolgens eet je hem dan met allemaal, met garnituur. Daar kan je natuurlijk ook gek in gaan. Dus je kan er oude kip voor doen of wat dan ook. Wat zij het lekkerst vindt voor ontbijt is met een gekookt eitje sowieso.
Okay.
Zij doet er maggi in, uit zo'n flesje.
Uit zo'n flesje?
Uit zo'n flesje.
Geleend van Annie.
Precies, en gehaktballetjes. Maar dan gehaktballetjes uit blik.
Echt waar?
Ja. Heerlijk vindt ze dat.
Ja. Soep met ballen. Dus.
Eigenlijk is het gewoon rijstepap met balletjes uit blik.
Ja.
En zij vindt dat ontzettend lekker. Maar je kan natuurlijk, wat ik zeg, je kan er allerlei kanten mee op gaan. Je kan er gebakken uitjes op doen. Je kan er allerlei sauzen overheen doen. Je kan er restjes kip, je kan er garnalen.
Ja.
Ja, je kan hem gewoon aankleden. Eigenlijk is het een hele goede manier om, als je geen gebakken rijst wil maken in de ochtend, om gewoon wat rijstpap te koken en daarmee restjes van de avond tevoren te recyclen.
Zo dat is het vaak, hè?
Ja. Dat is het, ja.
Ik kan me nog een keer herinneren dat ik in Thailand was en dat ik dus zo'n soort ontbijt had.
Ja.
Oh, heerlijk. Probeer ik altijd na te maken, maar nooit gerealiseerd dat het echt zo simpel is.
Het is te simpel, ja.
Wat mij altijd met dit soort dingen, wat ik moeilijk vind, jij zegt, ik maak dat in de ochtend. Het is een uur sta je te koken. Maar is wel de tijd die dat kost. Niet heel veel mensen zullen dus een uur de tijd nemen om ontbijt te maken. Maar ik kwam er nog een paar hacks voor tegen. De eerste is, neem de tijd. Of zoals jij volgens mij doet, doe het de avond van tevoren.
Ja, avond tevoren en dan opwarmen. Gaat ook prima.
Maar je kan het ook doen dat je rijst gebruikt een soort van overnight oats. Dat kennen veel mensen wel. Dat je rijst eigenlijk al in water gaat weken.
Dan
gaat er gewoon een kwartiertje van de tijd af.
Ja.
Dat kan je doen. Wat je doet, en wat denk ik veel, hoe het gerecht ontstaan is, dat je vooral rijst die je hebt, als je rijst maakt 's avonds, dat je meer maakt, overhoudt, in de koelkast doet. of in de vriezer.
Ja.
Dan is hij al gaar en dan gaat het sneller. En als je hem in de vriezer doet, is het extra wat er gebeurt. Is dat de korrel breekt een beetje door de vriezer.
Natuurlijk.
Komt er veel zetmeel vrij. Dus dan maak je echt best wel een winst in tijd. Kan je het in een half uurtje voor elkaar krijgen. Je kan dan nog wat extremer gaan. Je pakt je vijzel en je vijzelt je rijst een beetje. Dan maak je eigenlijk een soort van gebroken rijst.
Okay.
Dan ga je ook sneller.
Maar volgens mij kan je ook gewoon de staafmixer erin zitten.
Ja, zou misschien
zou ook nog kunnen. Ja, ja.
Kunnen we proberen.
Okay, ja. Ja.
Maar ik ga dat zeker doen, want dit lijkt me heerlijk om te eten.
Als je houdt van een hartig ontbijt, is dit echt, dit echt lekker en heel vullend. Heb jij misschien een lunchsuggestie voor ons?
Ja, brunch, ontbijt, lunchsuggestie. Ik heb al eerder een keer verteld dat ik het wel eens maak met een gebakken ei.
Mm-hmm.
Dan heb ik rijst, die stoom ik als die ik de avond van tevoren heb gemaakt. Stoom ik die, bak ik een ei vrij hard. Een beetje dat er korstjes op zitten. Dan pak ik de chili crispy olie.
Laugama?
Ja, precies. En dan doe ik een beetje sesam, een beetje bosui over de rijst. Daar doe ik dan de gebakken eitjes overheen. En die snij je dan in stukjes. Die meng je. Heel lekker. Top. Dus eigenlijk is die chili, die crispy chili olie, is een beetje de smaakmaker. En het pit wat je erin zit. Maar ik heb er nog één. Ik denk dat jij dat heel fijn gaat vinden. Namelijk rijst met roerij en gochujang.
Vertel.
Ik heb het vanochtend gemaakt. En het is echt heel erg lekker. Wat je doet, is je klutst je eieren.
Ja.
Doe je in een pan. En dan maak je dus scrambled eggs van. Maar je moet echt heel snel stoppen. Met het gas, met garen. Ja. Het moet een beetje runny nog zijn.
Ja.
Dan doe je er een klein beetje gochujang bij. Ja. Dan meng je er goed doorheen. Dan doe je de rijst erheen. Dat meng je helemaal goed doorheen. En dan als laatste een klein beetje sojasaus. Een klein beetje sesamolie.
Ja.
Lenteuitjes. En het is het grappige. Het heeft dus een beetje pit. Het heeft heel veel diepte van zowel de gochujang als de soja. En die sesamolie. Maar het heeft ook een beetje het romige van het ei wat er nog een beetje doorheen zit. En die gebruik je dan sushi rijst voor, Japanse rijst, kortkorrelige rijst. Dus het is ook een beetje plakkerig. Heel erg lekker.
Nice. Ja, en je bakt het dus niet, want het klinkt een beetje als
gebakken. Nee, je bakt het niet. Nee.
Oké, dit is een soort van gekookte... Ja.
Ideaal als je te veel sake gedronken hebt, denk ik.
Het klinkt me heel goed. Voor het avondeten hebben we natuurlijk op de site allerlei recepten staan al. We hebben risotto staan. Hebben een hele aflevering over gemaakt. Recentelijk zijn we gaan met biryani.
Zeker.
Is ook ontzettend leuk om te maken. Dat is nog best ingewikkeld, want dat bouw je op in een soort lagen.
Ja, lijkt een beetje op lasagne qua idee.
Ja, precies. Ja. En vond ik ook heel leuk om te maken. Een soort van lasagne pilaf-achtige vibe. Dat ik misschien wel eens wat meer mee doen. En jij hebt natuurlijk je klassieke rijstkokergerechten, waar je, laat ik zeggen, niet alleen de kookt in de rijstkoker, maar ook gewoon het hele gerecht erin gooit. Alles in één pan.
Ja. Claypot chicken gebruik ik daarvoor, zo op de site. Maar jij appt mij de hele tijd met allemaal TikTok-filmpjes van dat soort dingen. Het is een heel ding
om alles in... Ja. Ja,
leuk om een keer over op de lijst zetten voor een aflevering.
Koken in de rijstkoker. Ja. Ja. Nou, wie weet.
Ja, aan de rijstkoker en dan...
Ja.
Of de slow cooker, dat kan natuurlijk ook.
Maar er zijn natuurlijk nog veel meer rijstrecepten. Heb je nog een nieuw recept?
Ja, het leek mij leuk om het over BBR te hebben.
Ja.
Bruine bonen met rijst, in dit geval de Surinaamse versie. Want er zijn in Midden-Amerika heel veel versies met bruine bonen met rijst. Uit Mexico, uit Costa Rica en nog veel andere plekken. Ik ben naar Judith. Judith heb contact mee opgenomen. En Judith hebben een aflevering gemaakt over roti.
Ja.
Ja. En zij heeft natuurlijk het kookboek Paramaribo gemaakt. En daarin heeft ze een recept van bruine bonen met rijst. En net heeft ze een nieuw kookboek uitgegeven. Dat heet Two Spice. Wat ook een hartstikke leuk boek is. Dus check dat zeker. En wat zij vertelde is dat dit is gewoon iconisch gerecht in de Surinaamse keuken. Wel veel in de Creoolse keuken.
Ja.
En dan mag het niet ontbreken bij verjaardagsfeesten. En zij maakt het met kip, zoutvlees en nu komt het, knakworsten.
Tuurlijk. Nee, ja, magie, I love Surinaamse keuken. Vertel.
Kijk, die knakworsten, wat daar het verhaal achter is. Bij haar thuis werd het gemaakt voor verjaardagen.
Ja.
En de kinderen kregen dan ook een versie met knakworsten.
Okay.
Dat is ook en lekker, maar ook gewoon makkelijk voor de kinderen. En dacht ik, maar waarom heb je dan in je kookboek gezet? En zegt ze, ja, mijn dochter, die is nu een volwassen vrouw, die houdt ervan.
Ja.
Dus die maakte het vroeger nog steeds met knakworsten. Dus daar doet ze dat. Nou, hoe maak je het? Je bakt kip en zoutvlees aan. En zoutvlees is eigenlijk rundvlees gezout. En dat is door de kolonisten naar Suriname gebracht.
Ja.
En net zoals wat goed aan boord bleef, net zo goed als bacalhau. Dat schijn je best wel, zijn jullie dit ook wel in supermarkten te kunnen vinden tegenwoordig.
Ligt het vaak?
Ja, er zat een, ook in het recept staat ook hoe je het moet ontzouten.
Ja.
Dus ik had dat prima weglaten. Is niet per se nodig voor dit gerecht.
Nee, je hebt al knakworst. Waarom heb je nog zouten vlees nodig?
Zeker, zeker. Ja. En dan daarna, als dat vlees gaar klaar is, dan doe je ui, knoflook, tomaat. En dan als smaakmakers, ik kan niet het hele gerecht behandelen. Kijk vooral even op de site. Maar smaakmakers die je veel ook voorkomen in Suriname. Piment, een maggieblokje, nootmuskaat, suiker. En ook wat ketchup en Madame Jeannette.
Lekker.
En ja, wat je dan doet, die bruine bonen, dat zijn uit blik. Daar gebruik je ook het kookvocht. Dat leng je aan met water. En dat voeg je op een gegeven moment allemaal bij elkaar. Knakworsten voeg je toe. Dan laat je het volgens mij 3 kwartier of 30 minuten laat je het stoven.
Ja.
En dat serveer je met rijst. En dat is, Judith zei, je moet dit maken. Dit is echt heerlijk. En het is echt helemaal ook een familierecept.
Ja, bruine bonen, knakworst, maggieblokje, ketchup. Ik zie, dat gaat bij ons thuis wel helemaal lukken. Zet je recept op de site?
Zeker weten.
Mooi,
zeker weten.
Dan kan ik die ook thuis gaan maken.
Goed, laten we samenvatten. Er zijn 2 hoofdsoorten rijst. Ik denk dat het begin daarbij om dat onderscheid goed te maken. De Japonica en de Indica. En kijk naar de grootte van de rijstkorrel zelf. De bekendste zijn Japanse rijst en de risotto rijst. Ga je naar de Indica, dan zijn de bekendste de basmati, jasmijnrijst en de bomba rijst. En pandan rijst is gewoon jasmijnrijst of gewoon een marketingproduct. Als er een vliesje omheen zit, dan is het bruine rijst zonder is het witte rijst.
Ja. In de zoektocht naar de perfecte merken kwamen wij veel Tilda tegen voor basmati rijst.
Ja.
En Nishiki voor de sushi rijst. Maar ga ook vooral gewoon zelf op zoek naar wat je lekker vindt. En wat wel iets is om naar te kijken, als je dat van belang vindt, is wanneer die geoogst is. Want voor sommige soorten kan dat zorgen dat die aromatischer is. Witte rijst, die moet je wel wat wassen om het zetmeel weg te halen. Vooral met Japanse rijst, want anders gaat die te veel plakken en je wil dat die een beetje plakt. Kook je rijst en meet het water af of gebruik een rijstkoker.
Ja, en de recepten voor congee, scrambled eggs en rijst met bruine bonen zetten we op de website. Net als veel andere recepten waar we even naar verwezen hebben, bekijk de show notes op watschaftepodcast.com. Of klik op de link in je podcast app en dan kom je daarop uit. Dan heb je een hele inspiratie om lekker een rijst te maken voor ontbijt, lunch of avondeten.
Ja, voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brief gaan we nog door met het supplement.
In het supplement praat Jeroen door met topkok Shilo van Koevoorde. Shilo is de nester van de Nederlandse fusion koken. Hij heeft vooral een voorliefde voor rijst en heeft dat ook in zijn restaurant Taiko tot ingrediënt van het jaar gebombardeerd met heel veel tips over rijst en volgens mij heel veel andere leuke inzichten.
Ja, dat was een heel leuk gesprek. Als je dit wil kunnen beluisteren, moet je dus lid zijn van De Brigade. Ga daarvoor naar petjeaf.com/watschaftepodcast en meld je aan.
Ja, hiermee zijn we aan het einde van de aflevering gekomen.
Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwe en Jeroen Doucet.
Speciale dank aan Shilo van Koevoorde.
Het team bestaat uit Natasja Roda, Katja Workel, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp en Jesse Burkunk.
En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.